Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 40. En daarvan vers 6. Geonthoud, o Heere, dan uw barmhartigheid, mij nooit in knellend zielsgevaar, dat mij uw gunst en trouw bewaar. Daar ik door ramp op ramp mijn vind bestreen, ik voel mij aangegrepen door zonde, fel beneep, een heer, dat betekent een leger, niet te overzien, die ik veel minder dan mijn hoofd daar tellen kan. Zij doen mij krachten vlienen, wat er verder volgt, Psalm 40, vers 6 en 8.
Thank you.
volgen, gemeente, de schriftlezing van vanmorgen. Toen lazen we samen Hebreeën 3. Nu lezen we Hebreeën 4. Na het lezen van dit schriftgedeelte zingen we Psalm 99, vers 1. Wij doen daarna met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. Dus we lezen Hebreeën 4 en zingen Psalm 99, vers 1. En wij doen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden. Door David zeggende, zolang het tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jezus hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn rust werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegsel en van het merg, en is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Tot zover de lezing van de schrift. beleiden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, ik kom even terug op de schriftlezing van zo even. Waarschijnlijk is u dat ook opgevallen toen ik vers 8 las. En ik las het correct. De Bijbel die hier voor me ligt staat, en ik lees het nog een keer vers 8, want indien Jezus hen in de rust gebracht heeft. Ik heb hier ook een andere Bijbel, en met andere bedoel ik van een andere uitgeverij, de GBS. En daar staat inderdaad correct, want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft. U maakt de kanttekeningen hier in de Kanselbijbel ook duidelijk, kanttekening 21, ik lees het maar even, dat is Jozua, de zoon van Nun, die de kinderen Israëls in het land gebracht heeft. Wel, ik lees dit even met u om te voorkomen dat u in verwarring wordt gebracht en blijft zitten met de gedachte, is het verkeerd gelezen, vers 8? En ik lees het ook met u om met elkaar vast te stellen dat we in de vertaling van het woord ook correct de zinnen moeten weergeven. En in dit geval heeft de GBS het correct weergegeven. Laten we samen bidden. We buigen ons, Heere, voor u in het erkennen dat u in uzelf eenvoudig bent en ook op een eenvoudige wijze tot ons komt in het gewaad van het woord. En met eenvoud, Heere, bedoelen we dat tegenover u uit te spreken, dat als het gaat om het leren kennen van u en van onszelf, dat u af kan dalen op het niveau van een klein kind en daarin ook al door uw geest met macht en met majesteit wilt wonen en wilt werken. U bent ook bij macht om af te dalen op het niveau van hen die wij omschrijven als anders begaafd of minder begaafd. U bent niet afhankelijk, Heere, van verstandelijke of emotionele gaven, waarmee wij in mindere of in meerdere mate door uw genade bedeeld zijn. Wij zijn afhankelijk van de gave van het geloof. En als een gave van uw geest. En dat werkt u bij voorkeur uit in het leven van hen die in de ogen van de wereld als niets worden geacht. Minderwaardig zijn, achtergesteld zijn, gediscrimineerd worden, achtergesteld worden, ook in maatschappelijke zin. Die vaak ook niet mee kunnen komen als het gaat om het maken van carrière. De hemel, Heere, voor uw troon staan op dit moment meer analfabeten en armen dan rijke en hooggeleerde mensen. Dat doet u bewust, om duidelijk te maken, ook tegenover hen die door u begiftigd zijn met gaven en talenten, dat het in het koninkrijk der hemelen niet gaat om macht, eer, roem en aanzien, maar om zwakte. En we bidden u daarom ook, met het oog op de tekst die vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, dat u ook zo uw woord met kracht wilt toepassen in ons hart en in ons leven. Dat de vrucht van de prediking, het belijden van uw woord, is zoals dat vertolkt is geworden door iemand die door u veel gaven heeft ontvangen, maar ook door genade door u werd gearresteerd, de apostel Paulus. Die belijdt, maar wij zijn zwak in hem, in Christus. Maak ons zwak in hem en houd ons zwak in hem, omdat wij in onze zwakte zouden roemen de kracht van de opgestane levensvorst, de Heere Jezus Christus. En niets aan onszelf te toeschrijven, maar alle roem, eer en aanbidding zullen neerleggen als een dankoffer voor uw aangezicht in het belijden dat dat alleen door u alleen is, om het eeuwig welbehagen. Wilt u daarom met kracht ook in ons midden werken, Heere, om ons zwak te krijgen aan uw voeten? Daarvoor zet u niet de macht van mensen en van woorden en van talenten en van gaven in. U zet daarvoor ook niet de macht van de engelen in die bedeeld zijn met macht en majesteit om steden als Sodom en Gomorra in één oogwenk om te keren. Nee, u heeft die macht toebedeeld aan de vriend van de bruidegom, de Heilige Geest, de bruidswerver van Jezus Christus, die harten verbreekt door de liefde van Christus en de liefde van u, o drie enige God, uit te storten in het hart, zodat we niet alleen capituleren, overweldigd door de macht van opzoekende zondaarsliefde, maar in het capituleren ook leren smaken en proeven dat de zonde bitter is in het smaken van genade en in het genieten van uw leven, van uw liefde. Wilt u daarom, Heere, ook zo in ons midden werken? En geven dat ook met het oog op de bediening van het heilig avondmaal volgende week zondag uw eer en uw luister opklimt vanuit het stof. Gedenk ons, Heere, gedenk ons niet alleen als we samen zijn gekomen rondom uw woord. Gedenk ons ook als gemeente. Ook tegen de achtergrond van ingrijpende schriftgedeelte van deze morgen. Waarin ons werd voorgehouden, dat wij ook achter kunnen blijven. En we weten dat vanuit ervaring. Ook in het midden van deze gemeente hebben er in het verleden mensen gezeten aan de avondmaalstafel die op dit moment midden in de wereld liggen. En we bidden u daarom voor hen, van wie er ook kinderen zijn, van ouders in ons midden, kleinkinderen. Zoek hen op en wees met innerlijke ontferming over hen bewogen. Wilt u hen niet achterlaten in dit leven en in de zonde, maar met kracht uw genade verheerlijk en geven dat ze gebroken in zichzelf aanspoelen op de stranden van het evangelie, door u worden opgeraapt uit hun verlorenheid en voor het eerst ook in hun leven door u geplaatst worden aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Heere, er is nog genadetijd toch, en u wilt ook genade bewijzen, ook in het leven van hen. Daarom dragen we hen op aan u, ook als gemeente, met de bede of u hen wilt opzoeken en zo uw macht en uw majesteit in hun leven wilt verheerlijken. Zegent u ook, Heere, de gaven die we op deze dag afstaan, in het bijzonder ook de diaconale gaven voor de voedselbank. Wilt u met hen zijn, Heere, voor wie deze hulp is bestemd? Geef dat ze in uw gunst en genade ook de zorg die u daar in hun leven betoont mogen opmerken. En door ook dit deel en door deze blijken van uw barmhartigheden gebracht mogen worden aan de voeten van de hoge priester, de Heere Jezus Christus. Zegent u de organisaties, Heere, die zich daarvoor ook inzetten in onze samenleving, hier in deze omgeving, op andere plaatsen in ons land. Maar zegent u ook de overheid, die door u geroepen is om juist om te zien naar dat wat zwak, kwetsbaar en weerloos is. Geef wijsheid, inzicht, ook als het gaat om het maken van de juiste wetgeving en de uitvoer daarvan. En wilt u zo ook in uw genade en in uw barmhartigheid uw goedheid laten blijken in het midden van de samenleving. We bidden voor het vele werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk, ver weg en dichtbij. We doen ook heel in het bijzonder het werk dat Jan Willem en Willemien Lemstra mogen verrichten in de opvang van jongeren die beschadigd zijn geraakt. Wilt u hen daarin ook wijsheid en voorzichtigheid geven, zowel in de omgang, in het spreken, in het luisteren met deze jongeren en zo ze er zijn, ook ouders of pleegouders die staan achter deze jongeren. Zegen hun werk, zegen de vrijwilligers die daarbij betrokken zijn en stel zo ook hun werk tot zegen voor hen, voor wie dit werk ook bestemd is. We bidden nu voor John en Hermina, dat u met hen zijn, Heere, geef hen wijsheid en inzicht met alles wat er naar hen toe komt en wat om keuzes vraagt, schenk dat zij mogen opzien tot u. Dat ze bewaard worden voor de keuze van hun hart, voor het volgen van hun hart, voor het volgen van hun verlangens. Schenk, Heere, door genade te zien op u en het gebed ook voor u te leggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan is uw weg in uw koninkrijk altijd een weg die voor ons op dit moment wellicht gehuld is in het duister, maar die voor uw aangezicht allang open ligt. Leer hen daarom volg, ook op de weg die u met hen gaat, samen ook met Elian. We bidden u, Heere, voor het vele werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk, het werk van zending en evangelisatie, wees met alle die daarbij betrokken zijn. Zegent u de arbeid die daartoe verricht mag worden, de vertaling van uw woord, het uitdelen van uw woord, ook op plaatsen waar wij op dit moment wellicht niet kunnen komen, in het bijzonder ook het uitdelen van uw woord in gevangenissen, op andere plekken in deze samenleving. Heere, u hebt de opdracht gegeven om het brood des levens te zaaien aan alle wateren. En u zelf heeft beloofd dat u dan ook instaat voor de wasdom op het zaaien van het evangelie. De eeuwigheid zal dat openbaren. En hoe dat wel zal gaan, Heere, weten we niet. Eén ding weten we wel. Dat u in het openbaren van de wasdom uw eer, uw roem en uw luister zal groot maken. En dat door uw genade er ook mensen toe worden gebracht die wij wellicht op dit moment niet eens zien in onze samenleving, maar waar uw oog in gunst en in genade op is geslagen. Dat u met ons zijn, ook als we vanmiddag samenkomen rondom uw woord, hier op deze plaats, verbonden met ons, nu of op een later moment, onthoud ons de machtige werking van uw geest niet. Hoor ons, om Christus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 93... En daarvan de versen 2, 3 en 4, 93, vers 2, 3 en 4. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. Tweede rondgang voor de reformatorische basisschool in Woudenberg, Scherpenzeel en Veenendaal. Derde rondgang voor de huisvesting. En de opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de voedselbank. Thank you. Van de prediking zingen we Psalm 56 vers 2 en 5. Psalm 56 vers 2 en 5 na het amen van de prediking. Op deze zondag van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal wordt vanmiddag Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16 verkondigd. En ik lees alleen met u vers 16 omdat dat het kern is van dit gedeelte en het is ook het vers waarmee hoofdstuk 4 wordt afgesloten. Staat in vers 16 van Hebreeën 4, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Vanmorgen werd Gods woord vanuit Hebreeën 3 vers 14 verkondigd onder het thema leven in Christus. Vanmiddag wordt Hebreeën 4 vers 16 verkondigd onder het thema leven uit Jezus. Drie lijnen tekenen zich af in dit vers. Allereerst leven uit de hemelse, Jezus. Leven uit de aardse, Jezus. En de derde lijn is leven uit mijn, Jezus. Dus leven uit de hemelse, Jezus. Leven uit de aardse, Jezus. Leven uit mijn, Jezus. Gemeente, God openbaart zich in zijn woord in de vorm van belofte. Belofte van heil en belofte van gericht. Zowel in de belofte van Gods heil als ook in de belofte van Gods oordeel is hij betrouwbaar. Dat heeft hij bewezen in de geschiedenis en dat zal hij ook bewijzen in de toekomst. Er is wel één groot verschil tussen Gods belofte van heil en Gods belofte van gericht. Namelijk dat de Heere zich groter, heerlijker en voller verheerlijkt in de vervulling van de belofte van zijn heil dan in de belofte van zijn oordeel. Als het gaat om Gods belofte van heil, gemeente, van genade, dan is er in de Bijbel sprake van voorwaardelijke belofte en onvoorwaardelijke belofte. Een voorbeeld van een onvoorwaardelijke belofte zijn de bekende woorden uit Jesaja 55 vers 1. Maar de profeet aan de vooravond van het gericht waarmee Jeruzalem wordt getroffen, staat op de markt van vrije genade, te midden van alle mensen die op dat moment helemaal niets geloven van de belofte van gericht en van oordeel. En in opdracht van zijn zender roept hij het uit met de woorden: O alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet en drinkt, wijn en melk, zonder prijs en zonder geld. En met die woorden, dorstige, o alle gij dorstige, kom tot de wateren, bedoelt de profeet Jesaja niet degene die dorsten en hongeren naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zij die leven vanuit het ware geloof. Maar met de woorden, dorstigen, kom tot de wateren, bedoelt de profeet hen die dorsten naar de zonde. Die God dus niet kennen. Persoonlijk door het waarachtige geloof. Zij worden opgeroepen door de zaligmaker, door de profeet, om te komen, om te drinken, uit de water des levens, om niet. En hun wordt hen voorgehouden dat de zonde zich duur betaalt. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Tegenover het vele dat zij moeten betalen voor de zonde, en de zonde die zich duur laat uitbetalen, plaatst de profeet de wateren des hels, die niet goedkoop zijn, maar waarvan de prijs betaald is door de ander, de knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. Tegen die achtergrond gemeente, en dat is een uitdrukking die ik ook wel eens onder ons hoor, ook in ons midden hoor ik die uitdrukking wel eens, zijn er wel eens mensen geweest die inderdaad daarop aanslaan en dan vervolgens zeggen: dominee, je mag dus komen tot de Heere zoals je bent. Immers, Jesaja 55 vers 1, o alle gij dorstige, komt tot de wateren. Daar worden zondaren uitgenodigd om te komen, te drinken, deel te krijgen aan de goederen van de drie enige God. Klopt dat? Het is maar een halve waarheid. Als u daar een punt zet, je mag komen tot de Heere zoals je bent, dan is dat een halve waarheid. En ook een misleidende waarheid. Laat mij een Bijbels voorbeeld geven, gemeente, om uit te leggen waarom die stelling, je mag komen tot de Heere zoals je bent, niet klopt. Inderdaad, iedereen mag komen tot de Heere Jezus Christus zoals hij is. We zien dat bijvoorbeeld gebeuren in de geschiedenis van die rijke jongeling. Hij komt tot de zaligmaker zoals hij is. In alle oprechtheid, en hij wordt dan door de Heere Jezus niet weggezet als een leugenaar of een toneelspeler, zegt hij tegenover de Heere: Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En als hij dan uitlegt op de vraag en op het antwoord van de Heere Jezus Christus, namelijk dat hij God moet dienen en zijn naaste moet dienen, dan vertelt hij vanuit alle oprechtheid wat hij allemaal gedaan heeft. En dan zegt de Heere Jezus niet tegen die rijke jongeling: joh, je staat hier eigenlijk een mooi verhaal op te houden, maar ik ken je hart en er klopt helemaal niets van. Maar dan staat er in de evangelie dat de Heere Jezus hem lief kreeg en beminde. Hij komt tot de zaligmaker zoals hij is. Hij stelt een open vraag. Hij geeft een open antwoord. Maar als de Heere Jezus dan duidelijk maakt in die laatste opmerking: verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, haakt hij af. Wat maakt die geschiedenis nu duidelijk? Wel twee dingen. Je mag tot Christus komen zoals je bent. Maar er is geen zondaar die tot Christus komt zoals hij echt is. Het gaat ook voor u. En voor mij. Er is geen zondaar die tot Christus komt zoals hij echt is. Hoe was die jongen dan echt? Hij had het geld liever dan Jezus. En als de Heer Jezus dat openlegt, haakt hij af. En daarom klopt die opmerking niet. Het is maar een halve waarheid. Iedereen mag komen tot de zaligmaker zoals hij is, komma. Maar er is niemand van nature die komt tot de zaligmaker zoals hij is. En daarom zijn er in de Bijbel niet alleen onvoorwaardelijke beloften, maar ook voorwaardelijke beloften. Beloften met een voorwaarde. En een van die beloften, een voorwaardelijke belofte, is onze tekst. Hebreeën 4, vers 16. Laat het maar nog een keer lezen, gemeente. Er staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Kijkt u er even op wat er staat, ons. Er staat niet, kom met vrijmoedigheid. Er staat, ons. En de schrijver heeft dus met dat woordje ons mensen op het oog die hij vanaf Hebreeën 3 tot en met dit vers aanspreekt. Dat begint al in het eerste vers van dit hoofdstuk waarmee de schriftlezing begon. Kijkt u maar mee, vers 1 van hoofdstuk 4. Daar staat, laat ons dan vrezen. Dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dus met ons gaat het om mensen die bang zijn voor een ander, bewogen zijn om een ander. Dat hij achterblijft in dit leven. En als je niet vreemd bent van genade, herken je dat toch? Dan ben je bewogen met het geheel van de gemeente. Dan ben je bewogen met die gemeenten die op papier nog lid zijn van de gemeente. Sla de gemeentegidsjes open, ook de nieuwe die binnenkort uitkomt. En kijk eens naar de namen. Daar staan namen tussen van mensen die al een tijd niet meer onder het woord zijn geweest. Waar we als kerk aan nog steeds contact mee proberen te krijgen. Geeft u die namen een plaats in uw gebed. Staan we ook namen tussen van kinderen en ouders onder ons. U bidt toch voor ze? Maar met ons in vers 1 wordt ook bedoeld mensen die bang zijn voor zichzelf, zoals we dat vanmorgen hoorden, om achtergelaten te worden vanwege hun eigen ongeloof. Laat ons dan vrezen. Diezelfde woorden komen terug in vers 11. Kijkt u met me mee, daar staat. Laat ons dan ons benaarstigen. Om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid bevallen. En als derde keer komen diezelfde woorden in ons vers, vers 16 terug. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Laat ik het maar even heel concreet maken, gemeente vers 16, wat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, is allereerst bestemd voor hen die vanmorgen aangeslagen de kerk uitgingen. Die zich herkenden in de worsteling die toen getekend werd vanuit Hebreeën 3. Pijn hebben vanwege het ongeloof dat zo vaak voor hun gevoel en beleving de overhand heeft gekregen in hun hart. En die pijn wordt vooral gevoeld wanneer de Heilige Geest de macht van het ongeloof plaatst tegenover de gewilligheid van de Heer Jezus Christus. En wat kun je dan verloren voelen toch? wat is dan het ongeloof bitter? En God onterend. En wat doet dat? Pijn. Om dat te zien. Tegen de achtergrond van Christus. Doorboorde handen. En opzoekende zondaarsliefde. Wat kun je dan op dat moment ook een gevoel van machteloosheid krijgen? Heer, hoe komt dat ooit goed in mijn leven? Hoe kom ik dit te boven? Meer dan eens, en ik hoop dat u herkent wat ik nu zeg, en ik zeg het ook vanuit eigen ondervinding, spreek onszelf moed in, proberen we beter te doen, en zakken we nog verder weg. Vers 16 wijst ons allereerst naar boven, daar waar Jezus is. En de tekst zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En op die troon der genade, zo heeft de schrijver uitgelegd in vers 14 en 15, is een hoge priester gezeten die de hemelen doorgegaan is, namelijk de Heere Jezus Christus, vers 14. Kijkt u even, daar staat, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, dan staat er heel nadrukkelijk, Jezus. De taal waarin dit vers is geschreven, valt op dit woord alle nadruk, alle klem. Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat alle nadruk valt op deze naam, de naam van de zaligmaker, de naam Jezus, heeft ook te maken met hoe Hebreeën schrijft over de Zoon van God. Let u er maar eens op als u Hebreeën voor uzelf of in bepaald verband doorneemt. Als de schrijver het heeft met eerbied gesproken over Jezus, hij gebruikt dan ook heel bewust die naam alleen, niet Heere Jezus of Jezus Christus, maar alleen Jezus. Dan bedoelt de schrijver Jezus in zijn aardse omwandeling. Hij die in alles aan ons gelijk is geworden. En die zo met een waarachtig lichaam, net als wij een waarachtig lichaam hebben, op dit moment plaats heeft genomen in de hemelse heerlijkheid en zit op de troon van God. En wat een verschil, gemeente, dan tussen Jezus, waarachtig mens, en Gods kinderen die straks met een verheerlijk lichaam ook plaats zullen nemen rondom die troon. Er zijn vele verschillen op te noemen. Tussen Hij die één van ons is geworden, Jezus. En wij, wanneer we door genade ook straks mogen staan met een waarachtig en verheerlijk lichaam voor de troon van God. Vanwege de tijd, maar ook vanwege de tekst, noem ik twee verschillen om uit te leggen wat de schrijver hiermee bedoelt. In de eerste plaats zit Hij daar als mens en Zoon van God. In gehoorzaamheid aan zijn vader is hij waarachtig mens geworden. Uit liefde tot zijn vader heeft hij alles doorleefd wat in ons leven huist. Heeft de gevolgen van de zonden in zijn eigen leven ervaren. Maar hij heeft ook de kracht van verleidingen aan de lijve ervaren. En voor die verzoekingen gestaan. Van de vele verzoekingen die Jezus als mens in al zijn zwakte en menselijkheid heeft doorstaan, noem ik hem twee. Maar ik denk ook dat dat de grootste verzoekingen zijn geweest, naar de mens gesproken die Jezus als mens doorstond. Dat is allereerst toen hij 14 jaar was. Nou, er zitten hier verschillende kinderen van 14 jaar. En toen hij thuis zat bij zijn vader. Plaats waar een kind zich veilig voelt, toch? Thuis. Waar hij, mag ik die oud-testamentische uitdrukking even gebruiken, uit Spreuken, spelende zat voor het aangezicht van zijn vader en vermaak had in de wil van zijn vader, En dat ook beleed tegenover grote volwassen mensen. Die verbaasd stonden van de wijsheid, de inzicht van dit kind. En opeens gaat de deur open. Komen twee mensen binnen. Die grijpen hem vast. En nemen hem mee. Zeker, het was zijn moeder, Maria. Maar die scheurde hem wel los van het hart van Jezus' vader. Door dit kind mee te nemen naar haar huis. En te brengen op een plek waar dit kind zich niet thuis voelde. In een gezin waarvan alles gebeurt, net als bij u en bij mij thuis, als u een gezin mag hebben. In een omgeving waar er niemand is die uit zichzelf God zoekt, werd dit kind gebracht. Losgescheurd van zijn vader. Wat een verzoeking toch? We moesten gisteren oppassen, mag ik dat zwakke voorbeeld maar even gebruiken op onze kleinkinderen. En zo'n kleintje van twee die voelt dat dan aan en die zegt, mama u gaat toch niet weg. En maar opa en oma, nee, u gaat toch niet weg. Dan kun je zeggen, nou je bent opa, je bent oma, we houden van je, we zijn er voor je. Maar dat kleintje begon wel te huilen. Het is maar een heel zwak voorbeeld, gemeente. Maar wat zal er door het hart van het 14-jarige kind zijn gegaan? Toen zijn moeder hem meetrok door de straten van Jeruzalem op weg naar huis. Dat was niet zijn huis. Hij werd weggehaald uit het vaderhuis. En dan staat er, en hij was hen onderdanig. Hij leerde gehoorzaamheid. Terwijl hij leed. Pijn ervoor, maar ook de verzoeking tegen te stribbelen. Te zeggen tegen Maria, ik woon niet daar. Ik woon hier bij mijn vader. Laat me thuis. Nee, hij wilde zijn vader dienen. Al kost hem dat die pijn. Al voelde hij die scheur trekken door zijn hart. Maar dat moment op 14-jarige leeftijd, gemeente, was ook een voorspel wat hij op 34-jarige leeftijd ondervond. 32-jarige leeftijd. Toen hij achtergelaten werd door zijn vader. In de Godverlatenheid. En als hij dan roept, waarom hebt gij mij verlaten? Hoor ik in die roep allereerst de onschuld van dit kind doorklinken die niet begrijpt waarom zijn vader zo zijn zoon behandelt. Waarom doet u dit? Neem je dit moment in de preek mee, in de week van voorbereiding? De onschuld die doorklinkt in die uitroep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het is ook de roep van de borg. Die zich schuldig weet onder de last van schuldige zondaren. En die daarom blijft hangen. En zijn hoofd buigt om verbrijzeld te worden onder de last van toorn en Godverlatenheid. In de stilte van Golgotha krijgt de zoon antwoord. En hij omhelst in dat antwoord de wil van zijn vader. Nu zegt de Bijbelschrijver, kijkt u met me mee gemeente naar de tekst, want we hebben deze twee momenten nodig. Zo zit hij daar, vers 14, op dit moment op Gods troon. Wij hebben geen hoge priester, zo staat er in onze tekst, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat is eigenlijk een hele merkwaardige uitdrukking die hier staat. Er staat twee keer een ontkenning. We hebben geen en hij kan niet. Dat is typisch een uitdrukking voor de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven, om iets heel stelligs te benadrukken. Wij zouden het in het Nederlands misschien anders zeggen. En ik vertaal het dan maar even vrij, dat staat dan, vers 15. We hebben juist een hoge priester. Die medelijden heeft. Waarom hebben we juist een hoge priester? Die medelijden heeft. Omdat hij met de ervaring die hij opgedaan heeft in die 32 of 34 jaar onder ons, op dit moment zit in de hemel. En daar heb je het tweede verschil tussen Jezus als mens en Gods kinderen die straks met ziel en lichaam staan voor Gods troon. Wanneer wij begraven worden en we mogen genade kennen, dan verdwijnt er in ons graf heel veel. Allereerst onze verdorven natuur. In soms, gemeente, kun je daar toch intens naar uitkijken, of niet? Dan verdwijnt in ons graf ook de gevolgen van de zonde. De gevolgen van de zonde die we zelf hebben bedreven, waardoor we onszelf ook bevuild en beschadigd hebben. De gevolgen van de zonde, van dat wat anderen ons hebben aangedaan. En dan zijn die zonden die anderen ons hebben aangedaan vergeven. De gevolgen daarvan en de pijn daarvan kan iemand voor de rest van zijn leven meedragen tot op het sterfbed toe. En Gode zij dank, wordt ook dat begraven. Wat ook begraven wordt, is onze zwakte. En met zwakte bedoelt de schrijver aan de Hebreeën op dit moment niet zwak in de zin, wij zijn heel snel ziek. We lopen zo'n koudje op. Zwak in de zin dat we soms ook moe zijn. De last van het leven, de tiek van het dagelijks leven. Zwak als het gaat om ons psychisch leven. Maar zwakte hier in dit gedeelte, daarmee bedoelt de Bijbelschrijver de zwakte waardoor we zo snel toegeven aan de verleiding van de zonde. En dat wordt ook begraven. Maar tegenover ons, die straks door genade als de Heer het geeft, mogen staan voor de troon van God. Met een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat niet meer behept is met de zwakte, waardoor we zo snel bezwijken voor de verleiding van de zonde. Staat deze hoge priester die deze zwakte meegenomen heeft in de hemelse heerlijkheid. Kijk er maar met me mee. Er staat, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, die dus juist wel medelijden heeft, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En die hoge priester hebben we nu. Zittend in de hemelse heerlijkheid. Ik trek een paar lijnen, gemeente, aan het einde van dit eerste punt. Waar ontlenen wij onze vrijmoedigheid aan om toe te gaan tot de troon der genade? Wij ontlenen onze vrijmoedigheid in de eerste plaats aan God, die toegang in zijn Zoon heeft opengelegd. Wij ontlenen die vrijmoedigheid in de tweede plaats aan hem die zit op de troon der genade en die onze zwakte van binnenuit kent en verstaat, omdat hij die zwakte in zich heeft omgedragen, maar niet bezweek, toen hij de kracht van de verzoeking en de verleiding in zijn leven ondervond. De derde reden waarom we mogen toegaan tot de troon der genade is omdat God dit tot ons zegt in de vorm van een belofte. U die verslagen was en bent, als het gaat om de inwonende zonde. U die uw zwakte inleeft, als het gaat om de kracht van de zonde. U die zo vaak onderop ligt, niet als gevolg van de zonde, maar als gevolg van de inwonende zonde. U die zo vaak in het duister wandelt, niet omdat de Heere zich terugtrekt, maar omdat u meer eer geeft aan uw ongeloof, dan dat u een kinderlijk vertrouwen stelt op de belofte van het evangelie. U wordt opgeroepen om te gaan tot de troon der genade. Daar waar een hoge priester zit, die één met u is geworden, zo één is geworden, dat hij uw zwakte van binnenuit kent. Maar staande bleef daar waar u en ik vielen. Wat heb je met een rijke zaligmaker te doen als je de Heer Jezus mag kennen, hè? Dat is niet alleen een zaligmaker die erboven staat, zodat hij ons in ons geploeter ziet, soms in het rondtobben. We hebben niet alleen met een zaligmaker te doen die terugkijkt op zijn leven. Ik kan zeggen dat heb ik ook meegemaakt, maar dat ligt aan de andere kant van het graf. We hebben met een zaligmaker te doen die de ervaring van de zwakte meegenomen heeft in de hemel, om zo dienstbaar te kunnen zijn als priester in het zalige van zondaren. Dan zit ik ondertussen gemeente in het tweede punt, leven uit de aardse Jezus. En ik wil dan even met u naar de tekst kijken, kijkt u maar even met me mee. Er staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Tot de troon van genade. Als u een woordstudie zou doen op het Bijbelboek Hebreeën, dan zult u merken dat de troon altijd wordt verbonden met God, niet met Jezus. Het is de troon van God, die tegen Jezus gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand op mijn troon. En hier in dit gedeelte staat er heel nadrukkelijk de troon der genade. Daarmee wil de Bijbelschrijver als het ware uitleggen wat voor karakter die troon heeft. Je mag het ook omschrijven. En dan staat er het volgende. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot God die troont in genade. Die troont in genade. Die niet troont in macht. Die niet troont in wreedheid. Die niet troont in toorn. Maar die troont in genade. Die zich in zijn spreken, in zijn handelen, in zijn zwijgen, in zijn werk, laat beheersen door wie hij is. Genade. Waarom staat dat hier in dit vers? Die troont in genade. Wel, deze woorden zijn geadresseerd aan hen die vrezen. Vers 1. Die bang zijn dat ze achterblijven. Vers 14. En die daarin niet twijfelen aan de Heere, aan de betrouwbaarheid van de Heere. Maar die zo vaak gestruikeld zijn in hun eigen zonde. Zwak zijn. Vielen. Opkrabbelen. Besmeurd en bevuild. Roepen tot God om genade. Om hulp. Om barmhartigheid. Om trouw. En het eerste wat de Bijbelschrijver dan zegt, voordat hij uitlegt hoe de Heere vanaf die troon handelt, God troont in genade. En dat is nou een gepast woord, gemeente, als ik dat zomaar even mag uitdrukken. Dat is nou een gepast woord voor een aangevochten ziel. Want waar heb je in de aanvechting het meeste last van? Wel niet van de gevolgen van de zonde, toch? Ook niet van de spijt. Maar van de vraag, mag ik terugkomen bij God? En komt dat ook niet juist naar je toe? Zeker als het gaat om de voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. Als we vanmorgen onder de verkondiging van het woord hebben gezeten, zoals dat vanuit Hebreeën 3 tot ons kwam. En we geconfronteerd werden vanuit het woord met de macht van het ongeloof. En dat ongeloof ook als zonde zijn gezien voor God, omdat het God onteert. Dan kom je toch voor je gevoel klem te staan. Gemeente, dat heb jij nou toch ook, of niet? Je klem komt te staan. Met je ongeloof. Wat God onteert. Dan snak je toch naar zo'n vers als vers 16. Er staat: God trant in genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot God die troont in genade. Waarom kan de Bijbelschrijver dat zeggen? Wel omdat er op die troon een bekwame hoge priester zit. Heel die troon wordt als het ware bekleed door Christus' priesterschap. Van die troon druppelt het bloed van de middelaar, de Heer Jezus Christus. Op de troon zit een priester die het leven van binnenuit kent en die met innerlijke ontferming bewogen is over hen die in zwakte, in zonde vielen en opzocht, opraapt en hen wil laven en voeden aan de tafel van het heilig avondmaal om hen daar te verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. Hij handelt dus vanuit wie hij is. Hij handelt vanuit het gevoel van die zwakte. En hij laat zijn handelen bepalen door dat gevoel van zwakte. Hij handelt dus vanuit innerlijke bewogenheid en ontferming. Dat is geen medelijden. Hij kent die kracht van binnenuit. Dat heeft hij ervaren. Dat heeft hij doorstaan. Dat heeft hij gevoeld tot in zijn middelaarshart toe. Om gehoorzaamheid te bewijzen aan zijn vader, jazeker. Maar ook met de kennis die hij opdeed. Een bekwame en betrouwbare hoge priester te zijn. En zo hen te ontvangen op de troon der genade om hen zalig te maken. En dan zitten we bij het derde punt, gemeente. Kijkt u met me mee. Leven uit mijn Jezus. Want hoe handelt hij dan, het tweede gedeelte van dit vers, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hij is daar als de grote hoge priester. De zwakte van ons leven doorleefd heeft, bereidwillig om te helpen. Uw gemeente, wanneer je vanmorgen herkend hebt, in de prediking, in de aanvechting, Heer, het zal toch niet zo zijn dat ik achterblijf in het leven, vanwege mijn ongeloof en vanwege mijn schuld, dan ken je als het goed is ook het gebed, o God, help mij. Maar mag ik dan eens in alle eerlijkheid aan u en ook aan mezelf vragen wat u verwacht van Gods hulp? Moet de Heer u helpen, zodat u zo meteen sterker staat in de strijd tegen de zonde? Moet de Heer u helpen om die macht van de zonde te weerstaan? Moet de Heer u helpen, zodat u straks met kracht vechten met strijdvaardigheid de strijd tegen die inwonende zonde aangaat. Moet de Heere u helpen om de strijd aan te gaan tegen het ongeloof waar u zoveel verdriet en pijn van heeft als het goed is. Dan heeft u een verkeerde verwachting. Want leven uit Jezus is zwak zijn in hem. Ik citeer nu letterlijk 2 Korinthe 13 vers 4. Paulus de gemeenschap met Christus met die woorden omschrijft. Zwak in hem. Dat is niet sterk. Kunnen de strijd aan. In de strijd in de heiliging ligt in het zwak zijn in Christus. Zit daar ook niet de pijn, gemeente, en het woord komt ook heel dicht bij mijn hart. Hoe komt het nou dat wij zo vaak bezwijken tegen de verleiding en tegen de macht van de zonde? Al is de intentie misschien oprecht dat we de Heere hartelijk willen liefhebben en daarom niet willen zondigen tegen hem, maar komt dat niet daardoor? En ik zeg het ook met heel veel pijn vanuit mijn eigen leven, dat we de kracht van de hoogmoed en van trots onderschatten. Dat we wel onze handen vouwen, Heere, wilt u mij helpen in de strijd tegen het ongeloof en de zonde. En niet belijden tegenover de Heere, Heere, ik kan die strijd niet eens aan. Kijkt u even met me mee naar de tekst. Wilt u mij barmhartigheid geven en genade schenken, zodat u niet mij helpt en ik in staat ben om er tegenaan te gaan. Ik zeg het maar even gewoon zo, gemeente. Maar dat u in het bewijzen van barmhartigheid en in het verlenen van genade laat zien dat ik in mezelf afgebroken word wanneer ik rust in de kruiswonden van de Heere Jezus Christus, zwak ben in hem, opdat de kracht ligt in de opgestane levensvorst. Hij alleen is bij machte toch. Om die inwonende zonde en de macht van het ongeloof te doorbreken. Daarom zegt de Bijbelschrijver ook met zoveel nadruk hier in dit hoofdstuk: laat ons dan toegaan tot God die troont in genade. Opdat we bij hem die troont in genade barmhartigheid mogen verkrijgen. We ontmoeten daar een medelijdende hoge priester die vanuit innerlijke ontferming, vanuit barmhartigheid handelt. En die genade schenkt om in onszelf zwak te worden in hem. En nu zitten we ook bij het hart van het heilige avondmaal. Want wanneer wij aangaan aan de tafel des Heren, dan belijden wij in dat wij niet sterk zijn in onszelf. Maar dat wij midden in de dood liggen. De zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Dan komen wij tot deze medelijdende hoge priester die ons leven van binnen uitkent met het belijden op onze lippen. Heere, u weet vanuit uw leven hoe sterk de macht van de zonde is. Ik viel weer opnieuw, maar u bleef staan. En u hebt daarin niet alleen uw gehoorzaamheid en uw liefde bewezen tot mij, uw Vader, maar u hebt daarin ook genade verworven, zodat ik in mijn verslagenheid, in mijn aanvechting, in mijn zwakte, met de kracht van de inwonende zonde, vlucht tot de doorboorde handen van u, om te rusten in uw onbezweken trouw en in uw onbegrijpelijke liefde. Voor hen, maar dan ook voor hen alleen, staat volgende week zondag de avondmaalstafel aangericht. Hier worden aan de avondmaalstafel geen bekeerde mensen verwacht. Blijf af, als je zo in het leven staat. Hier worden aan de avondmaalstafel mensen verwacht die hun faillissement tegenover de Heer hebben uitgesproken. Die berooid zijn, noodruftig, arm, naakt en die maar één ding nog kunnen, namelijk vluchten tot deze hoge priester, om aan zijn voeten genade en barmhartigheid te verkrijgen. En laten we dan u en ik die aangeslagen en verslagen zijn in onszelf, als we de toevlucht nemen tot deze God die troont in genade, ook maar alles meenemen wat van onszelf is of niet. Laten wij in het aangaan aan het heilige avondmaal dan ook belijden wat er nog leeft in ons hart aan zonde, aan verlangens, aan begeerte. Laten we aan de avondmaalstafel ook belijden hoe vaak wij vallen en bezwijken voor de kracht van het ongeloof, hoe vaak wij God verdenken in zijn betrouwbaarheid en oprechtheid. Maar laten we alles wat van onszelf is, werpen in de kruiswonden van de Heer Jezus Christus, opdat we barmhartigheid mogen, kijk eens, ontvangen. En in het drinken van de beker des heils, genade mogen proeven. Dan geven we de eer aan hem, die één van ons is geworden. En we ondervinden dan ook de troost van wat Gods woord ons aan de avondmaalstafel zegt. In alles aan ons gelijk geworden, in het gebroken brood komt hij tot ons. Uitgenomen de zonde. En dat is geen verschil in de eerste plaats. Maar dat is in de eerste plaats genade. Uitgenomen de zonde. Opdat hij op grond van recht, vanwege zijn gehoorzaamheid, en gerechtigheid, kan schenken aan mij. Wat blijft er dan over, gemeente, als we zo mogen aangaan aan de avondmaalstafel? Dan alleen maar de belijdenis. Mijn Jezus, mijn borg, mijn goel, mijn zondevernieler, mijn middelaar, de zoon van u, o God. Amen. Thank you. de Heere danken en bidden. Heere, geef dat de vrucht van de prediking ook volgende week zondag gestalte mag krijgen. Dat de woorden die we zo vaak ook zingen, de woorden van Psalm 72, het behoeftig volk in hun noden, in hun ellend en pijn, gans hulpeloos tot u gevloden, dat u hen ook dan ten redder wilt zijn. We kunnen ons niet brengen op die plaats, Heere, en dat is geen verontschuldiging, dat is de ellende van onze ellende. Maar wij vragen u wel, maak ons zwak in Christus. Breek alles af wat van ons is, om hem alleen over te houden, zodat we capitulerend voor u mogen rusten in de kruiswonden van hem. En zo een gezegende avondmaalzondag uit uw hand mogen ontvangen. Een zondag waarin we niet worden opgebouwd in onszelf. Heere, bewaar ons voor die verleiding, want de hoogmoed ligt op de loer. Maar een zondag waarin u in Christus alle roem en eer ontvangt van een volk dat ellendig is in zichzelf, maar niets anders meer kan en wil dan alleen maar rusten op uw woord. Wilt u daarom ook met ons optrekken in deze week, toeleven naar de bediening van het heilige avondmaal. Werk met kracht door uw geest in ons midden. Schenk zo uw onmisbare zegen, ook over de week die we begonnen zijn. We bidden ook om uw zegen over het huwelijk van Rick en Mirjam, als die komende woensdagmiddag ook in het huwelijk open te treden. Geef hen een rijk gezegende dag uit uw hand. Zegen onder de verkondiging van uw woord. En als we dat aan u vragen, Heere, geef dat de woorden die dan klinken ook door u gegrift worden op de wanden van hun hart, tot een gids en een leidsman door u worden gesteld, met het oog op het huwelijksleven dat voor hen ligt. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. De slotpsalm gemeente is psalm 40, vers 1 en 2. 40, vers 1 en 2. Thank you. op hem vertrouwen stelt. Laten we die woorden meenemen onder de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.